Goedemorgen gemeente. Gelukkig in de liefde, Jan-Piet zei het net. Even een beetje disclaimer. Gelukkig in de liefde is een mooie titel voor een zelfhulpboek. Maar in de voorbereiding de afgelopen dagen kwam ik erachter dat het misschien niet helemaal een goede titel voor mijn preek was. Dus als je speciaal daarvoor hier bent gekomen, is misschien jammer. Hey, we hebben het vandaag opnieuw, dat wel, over relaties. Over hoe we goed, liefdevol en gezond met elkaar omgaan in hechte verbondenheid. En in deze prekenserie waar we nu in zitten, de derde preek alweer, volgen we het spoor van de aartsvader Jacob. Jacob, die het eerst geboorterecht aftroggelt van zijn tweelingbroer Esau. Jacob, die zich vermomt als Esau en zo zijn blinde vader bedriegt. Wat een figuur, hè? Jacob, die alles wat God hem wilde geven, eigenlijk zelf probeert te regelen. En die zo eigenlijk wegzakt in ruzie en bedrog en verwijdering. Hij moet vluchten voor zijn boze broer, 800 kilometer. Vorige week heeft Jan-Paul daarover gesproken. Over hoe hij op de vlucht naar Haran, naar de familie van zijn moeder. Hoe hij dan bij Bethel God ontmoet. En deze week zien we hoe Jacob aankomt in Haran, hoe hij verliefd wordt, hoe hij trouwt, hoe hij vader wordt. Nou, dat wordt een idyllisch verhaal, denk ik dan. Romantisch, verliefd, trouwen. Maar nee. Maar we zullen zien dat eigenlijk die slechte keuzes die Jacob eerder heeft gemaakt, dat bedrog, dat blijft hem als het ware achtervolgen. Het is alsof Jacob met dat bedrog van zijn vader en van zijn broer, alsof hij daarmee een steen in de vijver heeft gegooid en plons, hij is weg. Je ziet hem niet meer, maar we weten wat er gebeurt. Als die steen onder water zakt, dan begint het te rimpelen. En de kringen worden wijder en wijder en wijder. En het is alsof die kringen Jacob achtervolgen terwijl hij op de vlucht slaat. En kan hij ze voorblijven, de gevolgen van zijn daden. Ik heb aardig wat te lezen met jullie, Genesis 29 en 30. We gaan dat niet helemaal doen. Dus ik duik ze nu en dan even die tekst in met jullie en raken we een aantal dingen aan. We lezen eerst over Jacob, hoe hij Rachel ontmoette bij de waterput, vlakbij Haran, waar hij naar op weg is. En we lezen vanaf vers 4, Genesis 29. Jacob vroeg de herders, die hij daar ontmoet bij de waterput, waar komen jullie vandaan, vrienden? Uit Haran, antwoordden ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de broer van mijn moeder, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het? Vroeg Jacob. Goed, antwoordden ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen. En dan vanaf vers 9. Terwijl Jacob nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Zij was herderin. En zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de werkelijk enorme steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. En daarna kuste hij Rachel terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Want ja, Jacob had geen stuiver op zak, heeft een gevaarlijke reis gemaakt, komt eigenlijk met lege handen aan en hij ontmoet zijn familie. Hij is veilig aangekomen. En zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nou, tot hier gaat alles goed. Jacob's gevaarlijke reis loopt goed af. En als je Genesis een beetje hebt gelezen tot aan dit punt, dan weet je van, hé, deze mensen voor die waterput, dit is een bekend beeld. Want ook toen er een bruid voor Jacob's vader Isaac gezocht moest worden, toen vond daar een ontmoeting bij de waterput plaats. En ook toen gaf de een aan de ander het water uit die put. En zo werd als het ware dat huwelijk beklonken. Dus we denken van allemaal van, hé, dat hebben we eerder gezien. Dit gaat goed, het gaat uitstekend. Maar dan volgt er in vers 16 een zinnetje wat alles vanaf hier een beetje gaat verpesten. Er komt ruis op de radar. Want daar staat, nu had Laban 2 dochters. De meeste van jullie kennen dat verhaal natuurlijk. Laban had 2 dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. We komen net uit het verhaal van Jacob en Esau. 2 zoons. Een oudste en een jongste. En dat gaf allerlei problemen. En Lea's ogen hadden geen glans. Vroeger stond er in de vertaling, ze had fletse ogen. Het is allebei een beetje lukrake vertaling. Eigenlijk is het woord wat er staat in het Hebreeuws gewoon zwak. Lea's ogen waren zwak. Maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. En daarom zei hij tegen Laban, ik zal 7 jaar voor u werken. Dat is een ruime vergoeding. Hij komt aan met gewoon leeg, niks in zijn zak, geen stuiver. Ik zal 7 jaar voor u werken. Om Rachel, uw jongste dochter. Nou oké, die ontmoeting bij de waterput zo net, nou dat klonk allemaal positief. Maar dit kleine stukje tekst wat we net gelezen hebben, dat zit vol parallellen, vol echo's eigenlijk uit het verhaal van Jacob en Esau. Want Lea en Rachel, die worden hier eigenlijk een beetje gepresenteerd als vrouwelijke tegenhangers van die tweelingbroers. Rachel is een soort vrouwelijke Esau, knap, mooi, aantrekkelijk, ziet er goed uit. Die moet je hebben. En Lea, daar gaat wat minder van uit. Zwakke ogen. En dat woord zwak, ja, in de eerste plaats gewoon gekozen als contrast voor die fantastisch mooie Rachel. Maar het is ook gekozen als overeenkomst met de eigenlijk wat zwakke Jacob. Sterke Esau, zwakke Jacob. En nog een parallel. God koos tussen die twee broers, Esau, Jacob. God koos de jongste. Gaf allerlei problemen eigenlijk. En Jacob komt hier aan in dit gezin en wat doet hij? Hij kiest de jongste. Zal ook weer allerlei problemen geven. Dat blijkt als Jacob 7 jaar gewerkt heeft en het is tijd voor de bruiloft. Groot feest, maar naast wie wordt hij wakker? Vanaf vers 25. 'S morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u mij zo bedrogen? En Laban antwoordde, het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Ben jij gek? Alsof Jacob wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is. Dan krijg je direct ook de ander erbij, maar dan moet je daarna nog 7 jaar voor mij werken opnieuw. Ja, dat is de dag na je bruiloft nog eens met een kater wakker worden. En zie je wat Jacob zegt? Waarom hebt u mij zo bedrogen? En Jacob hoort daar zelf kennelijk niet wat wij allemaal denken, als het goed is. Van Jacob, hoe kun jij dat iemand verwijten? De bedrieger bedrogen. En ook hier horen we weer een echo van die eerdere gebeurtenissen. Een bedrog door een soort van persoonsverwisseling. Zoals Jacob zich min of meer vermomde voor zijn vader en hem zo bedroog. Zo vermomt Laban zijn dochter en zo wordt Jacob min of meer teruggepakt. De steen die Jacob met zijn bedrog in de vijver heeft gegooid. Hij is gezonken, hij is weg, hij is onzichtbaar. En Jacob is de plaatsdelict, de crime scene, zeg maar, ontvlucht. Maar de rimpels in het water, die beginnen hem bij te halen. Goed, Jacob is met 2 vrouwen getrouwd. En er staat dan in de tekst, hij houdt van Rachel en niet van Lea. En dat is ontzettend pijnlijk natuurlijk. En dan lezen we vanaf vers 32. Lea werd zwanger. En niet Rachel. En zij bracht een zoon ter wereld die ze Ruben noemde, want zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Namelijk een man die niet van me houdt. Nu zal mijn man van me houden. En ze werd opnieuw zwanger, bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Sommige vertalingen staat er zelfs, hoezeer hij mij haat. En daarom heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven. En ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht een zoon ter wereld. Nu ik hem 3 zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten. En daarom werd hij Levi genoemd, mijn hart. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit. En ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze voorlopig dan geen kinderen meer. En Rachel staat erbij en kijkt ernaar. Nu is zij degene die pijn voelt en ze denkt, blijkbaar ben ik onvruchtbaar. Maar dan moet Jacob maar met mijn slavin naar bed. En dan wordt dat ons kind. En ook dit is weer een echo uit een eerder verhaal waarvan alles misging. Weet je, toen de opa van Jacob, Abraham, dacht van dit onvruchtbaarheidsprobleem moeten we oplossen. Ik ga wel met de slavin van mijn vrouw naar bed. Er worden hier kinderen geboren, maar er is weinig geluk. Luister maar naar wat Rachel zegt als haar slavin dan inderdaad 2 keer moeder wordt van een kind van Jacob in vers 8. Ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd, zei Rachel, maar ik heb gewonnen. En ze noemde het kind Naphtali. En nadat ook Lea haar slavin aan Jacob opdringt en daar nog een aantal kinderen uit worden geboren, dat is een rare wedstrijd dit, hè? En dan lezen we een verhaaltje in vers 14 en 16, dat is even het laatste stuk bijbeltekst waar ik jullie in meeneem. En dit is echt een beetje het toppunt. In de tijd van de tarweoogst vond Ruben buiten in het veld liefdesappels die hij aan zijn moeder Lea gaf. Geef mij ook eens wat van die liefdesappels van je zoon, vroeg Rachel haar. Maar Lea antwoordde, is het soms niet genoeg dat je mijn man hebt afgepakt? Wou je nou ook nog de liefdesappels van mijn zoon? En Rachel zei, in ruil voor de liefdesappels van je zoon mag Jacob vannacht met jou slapen. En toen Jacob 's avonds thuis kwam uit het veld, ging Lea hem tegemoet en ze zei, jij moet met mij slapen. Ik heb je gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Dus sliep hij die nacht met haar. Het is een wilskrachtige man hier, die Jacob. En dan krijgt Lea nog weer 2 zoons en een dochter. En uiteindelijk wordt Rachel nog moeder van Jozef en Benjamin. En Rachel sterft in het kraambed als Benjamin wordt geboren. Jongens, wat is hier aan de hand? Nou, in de eerste plaats, dit is een huwelijk dat gedoemd is om te mislukken, zou je zeggen. Het is een bizar huishouden toch. Een bizar huishouden dat, denk ik maar, ook heel weinig herkenning bij ons oproept. 1 man, 4 vrouwen. Maar die pijn van die beide zussen, ik vind dat wel heel dichtbij komen. Om zo liefdeloos en berekenend door je eigen vader een huwelijk ingewerkt te worden. Denk je zin, joh, wat ontzettend pijnlijk is dat. En joh, ze wonen daar nog 7 jaar, iedere dag zien ze hun vader. En we moeten ze dan denken, joh, wat heb je mij aangedaan? Hou je niet van mij? En denk aan Lea, hoe die altijd maar moet hengelen naar de liefde van haar man. Om zo wanhopig te denken, nu zal hij van me houden. Nu zal hij van me houden. Als ik hem dit geef, zal hij van me houden. En uiteindelijk zijn liefde van hem te moeten kopen. En Rachel om te zien hoe haar zus kinderen krijgt, echt een gezin, terwijl zij alleen blijft en al die prachtige kinderen om je heen. En ze leren lopen, ze leren praten. En iedereen kijkt naar ze en letterlijk alle gesprekken gaan de hele dag door over die kinderen. En jij staat er maar een beetje bij. En Jacob, die uiteindelijk een speelbal wordt van alle verdriet en verlangens van die beide zussen. En je denkt, joh Jacob, heb jij geen eigen wil? Hij is murf gebeukt. Maar hoe kan hij het goed doen? Wat je ook doet, je maakt iemand ongelukkig. En bitterheid heerst in dit gezin. Jacob, joh, het was de bedoeling dat dat een heel bijzonder gezin zou worden. De belofte aan de opa van Jacob, aan Abraham, was: uit jouw nageslacht zal een volk komen. Dat zal de redding voor de hele wereld betekenen. Jouw nageslacht, het zal uiteindelijk uitlopen op de geboorte van Jezus, de redding voor de hele wereld. Het was de bedoeling dat dit gezin speciaal zou worden. Een zegen zou worden. En ik denk ook dat Jacob er zo in is gegaan. Dit wordt het beste gezin. Ik word de beste man, in ieder geval hele goede. Ik word een goede vader. En als we het zo lezen, hij lijkt wel de stamvader te worden van pijn, van jaloezie, van wrok. De kinderen van Israël, de 12 stamvaders van Israël, ze worden geboren in een heftig, dysfunctioneel gezin. En als Jacob in de spiegel kijkt, dat was het toen nog niet, maar als hij in de spiegel kijkt, dan weet hij inmiddels wel, ja, ik heb hier zelf een aandeel in. Mijn keuzes zijn slecht geweest. Ik heb niet gewacht op God. Ik wilde God steeds een stapje voor zijn. Ik wilde mijn lot in eigen handen nemen. Ik wil zelf de baas zijn over mijn eigen leven. En Jacob dacht, wie niet sterk is, moet slim zijn. Maar als hij achterom kijkt, hoe slim was hij nou eigenlijk? En zijn list en bedrog komt als een boemerang bij hem terug wanneer hij bedrogen wordt door Laban. En zijn keuzes die hebben een rimpeleffect. List en bedrog, een steen in de vijver en de rimpels, die kringen breiden zich uit. En die rimpels in de vijver, het zijn de kinderen van Jacob. Iedere geboorte een nieuw golfje, iedere geboorte een nieuwe naam waaruit pijn spreekt, jaloezie, bitterheid. Wrok. Dit is de zoon waardoor mijn man van me gaat houden. Dit is de zoon die de haat zal doen vergeten. Dit is de zoon die mij eindelijk geluk zal brengen. Kun je blij zijn met die kinderen? Met die ouders? En hier in Genesis 29 en 30 gaat het over letterlijke kinderen. Maar hetzelfde principe gaat op in onze levens, als het gaat over pijn of verdriet die we met ons meedragen. Welke steen heb jij ooit laten vallen in je vijver? Welke steen is er ooit bij jou in de vijver gegooid? Iemand die je heeft bedrogen? Iemand die jou heeft gepest? Of andersom, misschien was jij de pester, de bedrieger. Iemand die je vertrouwde en je in de steek heeft gelaten. Eén gebeurtenis, één steen die op het wateroppervlak knalt. De steen zinkt, het moment is voorbij. Maar de golfjes beginnen te rimpelen en de kring wordt wijder en wijder en wijder. En je wilt die pijn niet meer voelen, je gaat situaties vermijden, je wordt boos of verdrietig als er iets gebeurt wat een beetje lijkt op dat moment dat die steen viel. En sommige keuzes die je in je leven maakt worden bepaald door het vallen van die steen, ook al is het jaren geleden al gezonken. En welke steen is er ooit in jullie relatie gegooid? En hoe verspreiden de rimpels zich tot op deze dag? Die keer dat jij je niet door je partner gezien voelde. En nog steeds rimpelt dat in de vijver van jullie relatie. Jij ziet me niet. Jij ziet me niet. Of die keer dat jouw partner verliefd was op een ander. En nog steeds rimpelt het verwijt. Wantrouwen. En die kring wordt wijder en wijder. En er komt een kring die betekent, ik laat me niet meer pijn doen. En dan komt er een kring en die betekent, jij kunt me niet meer raken. En dan komt er een kring die betekent, jij bent niet meer belangrijk voor mij. En uiteindelijk is het wateroppervlak stil. Niks meer te zien. Maar de impact van die steen en al die rimpels in het water is verwijdering. En we laten elkaar niet meer toe. Keuzes die we maken. Ze hebben een impact. Ze werken door. Ze baren kinderen. Zonde heeft nageslacht. En dat dysfunctionele gezin van Jacob en die vier vrouwen. Het baart kinderen, nageslacht, rimpels in de vijver. En als je het zo leest, van een afstandje ernaar kijkt en denk je, jongens, dit kan toch niet goed gaan. En inderdaad, die kinderen onderling, ja, dat bereikt op een gegeven moment natuurlijk een dieptepunt. Als 10 broers het 11e broertje verkopen als slaaf naar Egypte. Niets voor niets is dat op dat moment dat ene zoontje van Rachel. Nou, Benjamin was er al, maar. Een dieptepunt. Ja, zo, als je zo naar het gezin kijkt, dan denk je, is er nog iets te redden überhaupt? Wat een ellende. Maar zoals ik het nu verteld heb, tot nu toe, het verhaal van dit gezin, van Jacob, is eigenlijk een smal verhaal. Een verhaal van inzoomen op de pijn, inzoomen op de eenzaamheid, inzoomen op het verlies. We kunnen ook naar dit gezin kijken vanuit een breder perspectief. We kunnen het verhaal verbreden. En dat moeten we ook doen, want dit smalle verhaal staat in een veel breder verhaal, namelijk de hele heilgeschiedenis, de hele Bijbel. En die 12 zoons uit dit gezin, geboren uit jaloezie, frustratie en pijn, zij vormen samen, hoe dan ook, Gods uitverkoren volk. Uit jouw nageslacht, Abraham, Isaac, Jacob, komt een groot volk voort. Door jouw nageslacht zal ik de wereld zegen brengen. Nou, dit zijn ze. Zegen voor de hele wereld, deze 12 jongens. Ruben, want de Heere ziet mij wel. Levi, want nu zal mijn man eindelijk van me houden. Naftali, want nu heb ik van mijn zus gewonnen. Ja, pijnlijk, menselijk. Maar het absurde is, hierdoorheen wil God werken. En wat prachtig dat dit de manier is waarop God wil werken. Want God haalt zijn neus niet op voor de pijn en de onvolkomenheid, ook in ons leven. En hoe apart en hoe bizar is dat, want God is een en al volmaaktheid, perfectie, goedheid, heiligheid. Hoe kan Hij iets met de rimpels in ons leven, hoe kan Hij iets met dit gezin. Hoe kan Hij juist aan deze 12 jongens het stempel geven van dit. Dit is het uitverkoren gezin. Heil voor de wereld. Hij doet het. Hij kiest deze moeders. Deze jongens. Dit gezin. Israël. Gods oogappel. En ook de geboorte van Jezus zelf. Wordt in dit gezin voorbereid. Zegen voor de hele wereld. En Hij kiest jou. En hij kiest mij. En hij weet van iedere steen en iedere rimpel in jouw vijver. En dat is eigenlijk ongelooflijk. God voelt zich niet te goed om naar ons toe te komen. En God kijkt niet weg van de rommel en de ruis die wij in ons leven om ons heen verzamelen. We hebben soms misschien het gevoel dat we dat moeten verstoppen voor God. Dat we stukken van ons leven onder het tapijt moeten vegen en denken van nou, dan kunnen we weer naar kerk. We moeten er even vergeving voor vragen. We moeten er vanaf. Het mag niet bestaan. Vergeving vragen voor je zonde, voor je fout is altijd goed. Maar we onderschatten te vaak wat het betekent dat God ons omarmt. Helemaal, radicaal. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 28, God laat alle dingen meewerken ten goede. En dat gaat denk ik ook juist hierover. Klinkt al snel als een makkelijke oplossing. Zo van, oh ja, er is iets vreselijks, er is iets naars. God gaat het wel omturnen en dan wordt het iets moois. Maar Lea en Rachel, ze laten zien dat het een diepe waarheid is. Lost dit hun pijn direct op? Nee. Maar uiteindelijk, dit tilt hun hier wel bovenuit. Hun slechte huwelijk, dat was een dun verhaal. Het plan van God, dat is een breder verhaal. En daarom kon Lea ook zeggen, en dat is echt groot, ik noem deze zoon Juda, want nu zal ik de Heer loven. En daar zit het herstel. In het besef dat je verhaal breder is dan de klacht. Jouw relatie, jouw huwelijk, jouw relatie met je ouders, jouw relaties, ze zijn meer dan de pijn. En ik wil je uitdagen om al die rimpels in je leven, je rimpels in je relaties, de rimpels in je huwelijk, om ze aan God te geven. Niet dat God dat in een vingerknip voor je zal oplossen, dat kan Hij ook. Niet dat God direct alles zal uitwissen, een soort geheugenverlies in je hersens wil planten, maar omdat God zegt, ik begrijp wat je meemaakt. En ik begrijp dat dit pijn doet. En ik begrijp dat je niet volmaakt bent. Maar geef mij die pijn. Geef mij al die zonde. Geef mij al die verdriet. En dan volgt het wonder, want God kan jou. Met je hele hebben en houden en alle pijn en fouten. Hij kan jou transformeren tot iets nieuws, iets goeds, iets gouds. Want jij bent bedoeld als een steen, niet voor in een vijver, maar als een steen waarmee het nieuwe Jeruzalem wordt gebouwd. Dit was het plan. Zo wil ik jou hebben. En wat een ander als bouwafval beschouwt, dat is topmateriaal voor God. We zijn niet volmaakt, we hebben rimpels, we hebben fouten, we hebben pijn. Maar God kiest ons toch. En misschien heb je dit wel vaker gehoord. Maar echt, het is een wonder. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Ik wil vragen of de band weer naar voren komt. Heer Jezus. Heer, wij willen gelukkig worden in de liefde. Heer, we willen gelukkig worden in uw liefde, Heer Jezus. Heer, we kloppen aan bij u. Heer, we komen dicht bij u. Heer, al het goede, Heer. Alle werkelijke, diepe liefde, Heer. Alle liefde die ons boven de situatie uittilt. Heer, die vinden we bij u. Heer Jezus, u kent alle pijn van ons allemaal zoals we hier zitten. Heer Jezus, u weet welke stenen er in de vijver zijn gegooid. Heer Jezus, u weet wie er zit met de pijn van ik word niet gezien. Heer Jezus, u weet wie hier zit met de pijn van mijn vader is niet goed met mij omgegaan. Of met de pijn van mijn moeder gaat niet goed met mij om. Heer, u weet wie hier zit met de pijn van kinderloosheid. En Heer Jezus, u weet wie hier zit met de pijn van de eenzaamheid. Binnen een gezin, binnen een huwelijk. En u weet wie hier zit met de pijn van ruzie, verwijdering en misschien zelfs scheiding. De Heer, we komen met al die pijn, al die rimpels voor uw troon. Heer Jezus, dat doen we, Heer, omdat we geloven dat u ons aan kunt raken. Heer, dat spreken we ook uit op dit moment. Heer, wilt u komen? Heer, wilt u aanraken? Want de aanraking van u, Heer, dat is zo kostbaar. Daar zit zoveel genezing, zoveel herstel. Maar we komen ook bij u, Heer, omdat we willen belijden, Heer, op dit moment het verhaal van onze pijn. Dat is een dun verhaal. Heer Jezus, open onze ogen voor het brede verhaal van uw liefde, Heer. Laat ons zien hoe ons verhaal, hoe ons leven is opgenomen in het brede verhaal van uw liefde. Van uw herstel, Heer Jezus. U komt om alles nieuw te maken. Heilige Geest, Heer, wilt u op dit moment het vuur aanblazen in ons hart. Heilige Geest, wilt u onze ogen open voor de grootsheid, Heer, van uw liefde. Van uw liefdesverhaal. Raak ons aan, Heer, waar we zitten op dit moment.